Broeders en zusters, jongelui, alle mensen die thuis met ons meeluisteren, namens de kerkenraad wens ik u een gezegende en een opbouwende eredienst toe vanmiddag. Er is maar één mededeling die betreft de collecte. De eerste is voor de kerk bestemd, de tweede voor de kerkelijke kas, voor het SGJ, en bij de uitgang is collecte voor het bouwfonds. Voor de mensen thuis nu ook de schriftlezingen. We hebben 3 samenhangende schriftlezingen vanmiddag. Eerst nummerie 12, dan Hebreeën 3 vers 1 tot 6 en daarna Matteüs 11 vers 28 tot 30. Tot zover. De mededelingen stellen we ons nu samen voor Gods aangezicht. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu samen zingen Psalm 84, het eerste vers. Een lied van verlangen naar God. Psalm 84, het eerste vers. Daarna belijden we samen ons geloof en zingen we vervolgens in antwoord Psalm 25, vers 4. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Psalm 84 vers 1. Lied van verlangen tot God die ons het leven geeft. Zo belijden we ook samen zijn heilige naam. En dat doen we in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen. Want wereldwijd stijgt ook op deze dag de lof en de eer van God naar de hemel. Verbonden met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid hebben lief gehad, belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan de Bijbel openen, vanmiddag in Oud en Nieuw Testament. Allereerst Numeri 12. Misschien is het een enkeling onder u opgevallen dat bij de psalmen die we tot nu toe zongen, bijna alle versen, op een of andere manier, het ging over zachtmoedigheid en nederigheid. Daar gaat ook de preek van vanmiddag over. Dus de thematiek daarvan, zachtmoedigheid. En dat komen we tegen in de schriftlezingen die we nu samen doen. Numeri 12. Mirjam nu sprak en Aaron tegen Mozes ter oorzake der vrouw der Koesitische die hij genomen had. Want hij had een Koesitische, wij zouden vandaag zeggen Ethiopische, ter vrouw genomen. En ze zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastelijk tot Mozes en tot de Aaron en tot Mirjam, gij drie, komt uit tot de tent der samenkomst. En zij drie kwamen uit. Toen kwam de Heere af in de wolkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. En hij zei, hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik de Heere zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken, door een droom zal ik met hem spreken. Alzo is mijn knecht Mozes niet die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem, en door aanzien en niet door duistere woorden. En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? Zo ontstak des Heeren toren tegen hen en hij ging weg. De wolk week van boven de tent en ziet Mirjam, melaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en ziet ze als melaats. En daarom zei Aaron tot Mozes, och meneer, leg toch niet op ons de zonde waarmee we zottelijk gedaan, waarmee we gezondigd hebben. Laat ze toch niet zijn als een dode van wiens vlees als die uit zijn moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd is. Mozes dan riep tot de Heere, zeggende, o God, heel haar toch. En de Heere zei tot Mozes, zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gespogen had, zal ze niet 7 dagen beschaamd zijn? Laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten. En het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Maar daarna verrijsde het volk van Hazeroth en ze legerde zich in de woestijn van Paran. Dan trekken we de lijn door naar Hebreeën 3. Waar de Bijbelschrijver de brug slaat tussen Mozes en de Heere Jezus. Hebreeën 3, vers 1 tot 6. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt een apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze Jezus is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. De derde schriftlezing, beroemde verse aan het slot van Matteüs 11, waar de Heer Jezus zelf spreekt. Matteüs 11, vers 28 tot 30. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De tekst voor de prediking van vanmiddag is genomen uit Numeri 12, vers 3 en Matteüs 11, vers 29. Ik lees die versen nogmaals. Numeri 12, vers 3. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Matteüs 11, 29. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Tot zover de lezing van het woord. Zullen we nu samen de Heere vragen om zijn zegen over de verkondiging hiervan. Heere, heilige koning van ons leven, voor u mogen we stil worden. U, die wij onze vader mogen noemen in de Heere Jezus Christus. U die ons mensen niet alleen gelaten hebt, toen wij in de oertijd der mensheid u achter ons lieten. U die doorgegaan bent, eeuw in, eeuw uit, met koorden der liefde te trekken uit het duister tot uw wonderbaar licht. Totdat die ene kwam. Alles, alles gaf u om ons te behouden, om ons werkelijk rust te geven. Want onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u. Heer, u kent ons. Wie weet hoeveel er ook vanmiddag in de kerk zit of thuis meeluisteren, in wie leven onrust rondspookt. Onrust vanwege gebroken relaties. Onrust vanwege duizend vragen die steeds weer de kop opsteken. Onrust vanwege begeerten die ons in een ban hebben gekregen en ons leven bevuilen. Onrust omdat ons hart misschien nog zo ver bij u vandaan is. Heren, mogen wij u heel eerbiedig vragen of u zelf daarom heel dicht bij ons wilt komen met uw woord. We hebben de schriften gelezen, oeroude teksten. En alle eeuwen door hebben ze uw volk aangesproken, opgeroepen, getroost en bemoedigd en aangespoord. En ook hebben uw woorden dwars door onze eigen woorden heen gesneden. Onze woorden van zelfzucht en eigendunk en zelfhandhaving. Heren, laat het ook nu gebeuren. Laat uw woord mogen zijn, ontdekkend, ontmaskerend, zodat de schellen ons van de ogen vallen. En laat vooral uw woord ons uzelf leren zien. Wie u bent in de Heer Jezus Christus, ons zo nabij gekomen. In uw majesteitelijke liefde, uw trouw, uw goedheid, uw heerlijkheid. Heren, ons verstand zal het nooit kunnen bevatten. Maar geeft u door de werking van uw geest dat ons hart het mag zien en mag bewaren en er zich over mag verheugen en eruit mag putten. Dat bidden wij u voor ons allemaal. Voor mensen die thuis met ons meeluisteren. Misschien kunnen ze al lange tijd niet meer naar de kerk komen. We dragen hen aan u op, Heren. Wij bidden u voor allen onder ons die naar de kerk konden komen. Kunnen ziek zijn. Kan verdriet zijn. Er kan moeite liggen. Gebrokenheid. Heren, u kent ons allen en wij dragen elkaar in ootmoed aan u op, aan uw zorgende vaderhanden. Heren, schenk ons uw evangelie. Als het woord uitgaat, geeft u ons dan een open hart. Want binnen de kortste keren hebben we het van onze kant weer dicht. Komt u er dwars doorheen, Heren. Zoals u eens, Heere Jezus, door de gesloten deuren heen kwam en de vrees van uw discipelen wegnam. Want u bent opgestaan. U bent de levende. U hebt de bankring van de zonde, de duivel en de dood verbroken. En in uw handen zijn de sleutels van de dood en het dodenrijk. Tot wie zouden we anders heen gaan, o Heere, dan tot u? Hier zijn we, Heren. Spreek tot ons. Uw gemeente hoort. Samen bidden wij u voor heel uw kerk op deze aarde. Op zoveel plaatsen aangevochten en vervolgd. Wij bidden u voor broeders en zusters ver weg, van wie we weten dat ze gevangen zijn. Sommigen al zoveel jaren hun leven slijtend in een kamp in de gevangenis. Verdrukt, gediscrimineerd. Heren, draag hen. Wij bidden u voor heel uw kerk op deze aarde. Dat u met de kracht van uw geest die kerk wil doen zijn als die lange pelgrimstoet. Die liederen zingend in de nacht onderweg is naar de grote morgen. Die grote morgen als u komt, Heere Jezus. Hoe lang nog? Wij bidden u ook voor onze kerken in dit land. We hebben zoveel nodig van boven, Heren. Aan eenheid, aan moed, aan waarachtigheid en zuiverheid. En ook aan vreugde om uit het evangelie te leven. En met dat evangelie midden in deze samenleving te staan. Het doet ons pijn, Heren, als we miljoenen rondom ons zien. Die ogenschijnlijk volstrekt zonder u denken te kunnen leven. Doet ons pijn, Heren, als we zoveel gebrokenheid rondom zien. Zoveel mensen in de goot van de samenleving. Zoveel mensen die zich verschuilen achter hun rijkdom en hun zelfzucht. En wij bidden u om uw woord dat groeit en verder komt. Dat licht laat vallen, ook midden in deze samenleving. Heren, gebruikt u ons daar maar voor. Gebruikt u ons als gemeente hier. Zegent u de predikanten en gezinnen. Zegent u de broeders van de kerkenraad, koster en ieder die een bijzondere taak hier mag hebben. Maar zegen ons allemaal. Ieder persoonlijk om u, Heere Jezus, na te volgen. En voorloper te zijn van uw koninkrijk. En keer ons maar om. Iedere keer als we ons van u afkeren. Wij bidden u voor de breedte van onze kerken. Zegent u alle werk dat daar mag geschieden, deputaatschappen, vergaderingen. Gebeurt zoveel werk ook in onze kerken ten goede voor de samenleving, tot verbreiding van het evangelie. Heren, laat uw zegen erop rusten. Wij bidden u voor onze zendingswerkers, ver weg. Voor allen die zich dichtbij voor de evangelisatie inzetten. Of hen die ook het gesprek met Israël onderhouden. Heren, begiftig allen met de gave van het woord en de liefde en de kracht van de Heilige Geest. Laat zo uw zegen rusten op onze kerken. Hoeveel zorgen er ook kunnen zijn. Hoeveel problemen, dat er een sprake mag uitgaan. Heren, mogen we dit alles bij u neerleggen, de troon van uw genade, en op u hopen en alle ding van u verwachten. Want groot en heilig zijt gij, u eren en prijzen wij, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en immer. Amen. Zingen wij nu ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 22, het 13e en het 16e vers. Psalm 22, vers 13, ook daar weer het woord zachtmoedig in, en vers 16. Wij zingen straks na de prediking over nummer 12, vers 3 en Matthäus 11, vers 29 uit Psalm 147. Derde vers, waar die woorden staan, zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staand in hun gevaren, maar goddelozen doet hij bukken, bezwijken onder de ongelukken. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dat zijn twee psalmversen die helemaal in het verlengde liggen van de tekst voor de prediking. 147, 3 en 6 straks na de prediking. Broeders en zusters, jongeren, ieder van ons heeft zo zijn eigen karakter. Je wordt ermee geboren, krijgt genetisch heel veel mee van je ouders, maar je ontwikkelt het ook in de loop der jaren en omstandigheden waarin je leeft. En zo is de ene mens nogal dominant, met trekken van heftigheid, terwijl de ander veel meer geneigd is tot compromissen en zich sneller aan te passen. De ene mens is heel hartelijk en toeschietelijk, je hebt zo contact met hem, terwijl de ander wat afstandelijk is, veel meer introvert. Je karakter kleurt je optreden, je houding naar buiten toe, je gedrag. En misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt dat iemand tegen je zei, die opmerking die jij nou maakte, hè, of dat wat jij er nou net deed, hè, dat vind ik nou typisch iets van jou, dat past nou exact bij jouw karakter. Verandert daar nu iets aan? Als iemand christen wordt, bekering en geloof, wat brengt dat in een mensenleven teweeg? Als u die hier vanmiddag in de kerk zit, jullie jongelui, door Gods genade een christen bent geworden, en vallen en opstaan en moeite en aanvechting, goed, dat is allemaal punt 2, maar een christen, jouw hart, blijdt de Heer Jezus. Maar wat heeft dat dan in concreto in jouw leven veranderd? Hoe werkt het geloof in op jouw karakter? Hoe werkt het door in jouw gedrag en jouw mentaliteit? Dat zijn vragen die vanmiddag bovenkomen. Als we in de Bijbel dat woord zachtmoedig tegenkomen. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En niet zomaar even. Maar als een zeer centrale karakteristiek van de middelaar van het Oude Verbond, Mozes, en de middelaar van het Nieuwe Verbond, Jezus. Wat betekent dat voor ons? Beginnen bij nummer 12. Het volk Israël is op weg door de woestijn richting beloofde land. Het laatste traject. Nog maar kort tevoren opgebroken, zo lezen we aan het slot van nummer 10, van bij de Sinaï. Waar ze bijna een jaar hadden gebivakkeerd. En een heel bijzondere tijd hadden meegemaakt. Sinaï, de plaats waar de hoogheilige God met dit volkje een verbond had gesloten, levensgemeenschap van liefde en trouw was aangegaan. Nou, dat zullen ze nooit meer vergeten. Ze zien het nog voor zich, hoe die daar stond. Mozes, Exodus 24, met die grote schaal in zijn handen, met al dat offerbloed van offerdieren daarin. En hoe die daarmee liep naar het altaar, de kant van God, zeg maar. En de helft van het bloed daarop sprenkelde. En vervolgens met die schaal naar het volk toeliep. En de andere helft van het bloed zo sprenkelde op het volk. Symbool van die ene geestelijke bloedband die de Heere met dit volk wilde hebben. Het verbond. En daar bij de Sinaï had de Heere daar nog zoveel meer gegeven. 10 geboden gegeven. Levensregels, de richtingwijzers en nog zoveel meer. Het was een heel bijzondere tijd daar geworden. Zeg maar de witte broodsweken van het liefdesverbond tussen God en Israël. Prachtig. Ze waren er een jaar gebleven. Tot de dag, slot nummer 10, dat het signaal klonk. Mensen opbreken allemaal. Tenten opbreken, spullen inpakken. We gaan op reis. Nog een klein stukje. Het laatste traject naar het beloofde land. Maar het lijkt wel een hele moeilijke reis met struikelblokken te worden. Want vanaf nummer 10, het ene verhaal na het andere dat je leest, proef je iets van opstand, moeite met Gods gezag, twijfel. Mozes wordt het vuur aan de schenen gelegd in nummer 11 met die geschiedenis van de kwakkels. Hij heeft het er barmboos moeilijk mee. Maar nu komt het nog dichterbij. In de binnenste cirkel. Zijn eigen zus, Mirjam, en zijn eigen broer, Aaron, keren zich tegen hem. Dat zijn niet de eerste de beste. Naast Mozes waren deze twee het die de leiding over het volk hadden. Het gaat van Mirjam uit. We kennen haar als een vrouw met karakter. Zo wordt ze ook heel aardig afgebeeld in een tekenfilm. Zitten veel jongeren altijd in de Pniel gemeente, dus laat ik daarbij aansluiten dat punt. Jongelui, je hebt misschien die tekenfilm al gezien, Prince of Egypt. Een hele aardige film. En daar zie je Mirjam als een jonge, krachtige vrouw die optreedt. Aan haar was het te danken dat kindje Mozes, na de vondst daar in de Nijl, toch de eerste jaren van zijn leven bij zijn eigen moeder, dus in de context van Israël, kon opgroeien. En deze Mirjam was het ook die, na de overtocht, de doortocht door de Schelfzee, daar aan de overkant, de rijdans van Israëls vrouwen aanvoerde, met tamboerijn en lofzang, moet je er zien gaan. Mirjam, de profetes, grote plaats heeft ze in Israël. En toch ontevreden. Ergens diep in haar is een wortel gegroeid van jaloezie, afgunst op haar jongste broer, Mozes. En nou zegt u misschien, ja wacht eens even, is ze niet jaloers op die Ethiopische, die Cushitische vrouw? En inderdaad, daar begint ze natuurlijk wel gelijk over tegen Aaron, over die Cushitische vrouw. En bij Aaron krijgt ze een gewillig gehoor. Ja, zo kennen we Aaron ook al eerder. Zo was hij daar ook al bij de Sinaï geweest, toen het volk aandrong op een beeld te maken. En dat had hij gedaan. Geef me jullie goud maar, maak een beeld. Ja, zo'n stierkalf, symbool van de potentie, de vruchtbaarheid. En wat durft hij te zeggen, Aaron, tegen zijn volk? Zie hier uw God die u uit Egypte heeft geleid. Ach, Aaron, hoe kon je het zeggen? Maar nu, onmiddellijk weer, een gewillig gehoor. Ja, alhoewel, als hij nou eens over nadenkt, heeft zijn zus ook niet groot gelijk. Wat gebeurt hier nou toch ook eigenlijk? Dit bestaat toch niet? Mozes, moet hij nou echt op zijn leeftijd zo nodig nog weer trouwen? Ja, ze zal wel knap zijn, die Ethiopische. Maar zo'n zwarte Ethiopische vrouw, maar wel een Ethiopische, een half Egyptische. Want Ethiopië en Egypte, dat was één regio, dat hoorde bij elkaar. En hebben wij niet dat hele Egypte, dat land van de slavernij, radicaal achter ons gelaten? Moeten we toch niks meer mee van doen hebben? Ach, heden, moet je kijken, dit kan toch niet. Maar is er niet bij ons eigen volk een vrouw, als Mozes dan zo nodig moet trouwen? Nee, dit gaat natuurlijk weer kwaad bloed zetten bij de mensen. En zo hoor je ze praten met elkaar. Mirjam en Aaron. Maar kijk uit. Het is de oppervlakte redenatie. Want onder die oppervlakte leeft iets anders. En het komt snel boven. Mozes, wat denk jij wel niet? Denk jij soms dat je de boel kunt regeren? Heeft God ook niet door ons gesproken? Maakt ook van ons gebruik? Daar heb je het. Mirjam is jaloers. Niet op die Koesitische zozeer. Maar op haar broer Mozes. Op zijn positie en zijn gezag. Het is weer precies hetzelfde. Als wat je in nummer 11 had. De geest van de rebellie. Van de opstand. Van de afgunst. Maar nu nog veel venijniger. Want van buitenstaanders kun je nog een hoop hebben. Maar als het thuisfront zich tegen je keert, je eigen familie. Is het u niet opgevallen, broeders en zusters, dat er op die aantijging van Mirjam en Aaron helemaal geen antwoord komt van Mozes? Dit is nou een van die Bijbelgedeelten, die je heel zorgvuldig moet lezen. Ja, dat moet je met elk Bijbelgedeelte doen, zeg, helemaal waar. Maar de Bijbelschrijver kan soms zo subtiel, ook tussen de regels door, dingen zeggen. Denk niet dat de Bijbel even uit de losse pols is geschreven. Over elk woord is nagedacht. Heel subtiel geeft de Bijbelschrijver iets aan. Vers 2 eindigt niet met en Mozes hoorde het, maar eindigt direct met en de Heere hoorde het. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk tegen de Heere. En God reageert ook ogenblikkelijk. Mozes, Aaron en Mirjam, jullie met z'n drieën, ogenblikkelijk naar de tent der samenkomst. Vers 4. Maar dan komt daar eerst nog ons tekstvers tussendoor. Dat zo merkwaardige vers 3. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen op de aardbodem. Waarom staat dat daar? En wat betekent dat? Natuurlijk heeft ook Mozes die aanval van Mirjam en Aaron echt wel gehoord. Maar het is veelzeggend dat niet hij reageert. Hij had het kunnen doen, direct. En wat zou een natuurlijke reactie zijn geweest? Jongelui, nou, zeg het maar. Natuurlijke reactie? Boos natuurlijk. Mirjam en Aaron, hoe presteren jullie dat ook nog eens een keer? Gaan jullie ook nog eens een keer tegen me in? En dat Mozes boos kon worden, dat weten we maar al te goed. Heeft hij niet ooit een Egyptenaar doodgeslagen toen die een Israëliet afbeulde? Ja, als anderen onrecht wordt aangedaan, en al helemaal als God onrecht wordt aangedaan, dan kan Mozes fulmineren. Maar nu het om hemzelf gaat, de zachtmoedigste mens ter aarde. En dan hoop ik, jongelui, dat je begrijpt wat hier staat. Kijk, dat woord zachtmoedig, ik denk dat jullie het niet meer zo vaak zullen gebruiken. Het is een woord dat, ja, wat in onbruik raakt. Maar begrijp goed dat zachtmoedig dus niet betekent een watje, een doetje, passief of zoiets. Nee, want dat was Mozes helemaal niet. Zie hem daar staan tegenover Farao en zijn hele hofhouding. Hij is een eentje tegenover die halfgod daar. Die incarnatie van Horus op de troon, die zoon van Re-Amon, staat die herde daar uit de woestijn. En Mozes' woorden konden striemen en zijn ogen konden vlammen. Zo heeft ook Michelangelo Mozes prachtig afgebeeld in het beroemde beeldhouwwerk in Rome. Misschien heeft het wel eens gezien, of op een foto gezien. Een woedende Mozes. Zachtmoedigheid sluit dus eerlijke toorn niet uit, maar in. Mozes laat niet over zich lopen. Zeker niet. Maar hij geeft alle dingen over aan God. Hij legt het in zijn hand. Dat is nou zachtmoedig. Niet direct recht overeind als het om jouw eer gaat, jouw naam, jouw geldingsdrang. Maar met geduld liefde opvangen en het in de hand van de Heere geven. Dan staan ze, z'n drieën, voor de ingang van de tent der samenkomst. En de wolkkolom daalt neer. God spreekt. En je hoort de toorn in zijn woorden. Luister naar wat ik te zeggen heb. En binnen de kortste keren wordt door de Heere het gezag van deze ene knecht van hem driedubbel onderstreept. Ja, jullie hebben gelijk. Aaron en Mirjam, je hebt gelijk. Ik spreek ook door andere mensen. Maar met Mozes is het totaal anders. Met hem, hij is getrouw in heel zijn huis. Het huis is natuurlijk het volk Israël. De Heer heeft dat huis aan hem toevertrouwd. En hij is er totaal mee vertrouwd. En over bergen en door dalen heen zal hij het thuis brengen. En God zelf staat daar garant voor. Van mond tot mond spreek ik met hem. Ja, dat wordt van geen enkele profeet in de Bijbel gezegd. Ja, er staat zelfs dat hij de gelijkenis, de gestalte des Heren aanschouwt. Dat is helemaal uniek. Dus Mozes is het vergund iets van God te zien. Iets van God te zien. Dit is de man die God verkozen heeft. En dit is de weg die de Heere met Israël gaat. Mirjam en Aaron, hoe kun je dat, hoe durf je daar tegen te verzetten vanuit dat broeinest van jaloezie en geldingsdrang? En dan wordt het stil. Toornig is God heen gegaan. En de wolk wijkt van boven de tent. Heel voorzichtig durft Aaron zijn ogen weer op te slaan. En hij wil naar zijn zus Mirjam kijken. En hij deinst achteruit. Mirjam! Helemaal melaats. Zo zwart als de huid van die Ethiopische bruid van Mozes. Zo sneeuwwit is de huid van Mirjam geworden. Melaats, melaats. En op hetzelfde moment breekt Aaron. Nou zegt, o Heer, wat hebben we gedaan? En nu weet hij opeens wel de weg naar de middelaar te vinden en diens gezag. Hij komt bij Mozes. Mozes, help toch alsjeblieft, Mozes. Kijk toch eens. En dan gebruikt hij zelfs een tamelijk grof beeld, Aaron. Laat haar toch niet zijn als een foetus die nog voor de geboorte uit de schoot komt en al half vergaan is. Mozes, alsjeblieft. Hij is de hoge priester. En hij durft niet meer tot God te bidden. Komt hij bij Mozes, de middelaar. En wat doet nou Mozes? Wat doet nou Mozes? Want je zou zeggen, dit is toch duidelijk. Dit is toch de straf van God op een omhoog gebalde vuist die met God niet wilde rekenen. Maar kijk, typisch iets voor Mozes. Geen heftig woord terug richting Aaron, maar hij heft zijn handen op ten hemel en hij bidt. Wat een moment, hè. Daar staat hij. De zachtmoedigste mens ter aarde. Bidt tot de God die liefde is. Jazeker, die liefde is. Want God had in zijn toorn als een vader gekastheid. En Mozes heft zijn handen op. O Adonai Elohim. Zie toch, genees haar toch. En op hetzelfde moment verdwijnt de melaatsheid. Het staat niet letterlijk in de tekst, maar het is helemaal de veronderstelling van de gang van de geschiedenis. De melaatsheid is weg. Maar heel het volk moet goed weten wat hier op het spel stond. Dit was niet even een privé-familieruzie die beslecht werd. Want die wereld van jaloezie, dat geldingsdrang, dat ik naar voren, dat is zo'n ernstig gevaar voor iedereen. Niet voor niets kreeg Mirjam een symboolstraf. Dat is de melaatsheid. Je bent als het ware levend dood. 7 dagen moet ze nu in quarantaine, buiten de legerplaats. En dan verwijst de Bijbeltekst naar een rite. Een soort ceremonie die we van buiten de Bijbel niet kennen. Dat is ook de enige plek in de Bijbel waar het genoemd wordt. De ceremonie moet ongeveer zo zijn gegaan. Dat als een kind niet een kleinkind is natuurlijk bedoeld, maar een volwassen kind, zijn ouders ontzettend beledigt of iets kwalijks doet, dat dan de vader dat kind meeneemt naar de poort, waar de oudsten zijn, waar recht wordt gesproken. En daar spuwt de vader dat kind publiekelijk in het gezicht, als een teken van schande. En 7 dagen zal dat kind de schande moeten dragen. We weten ook uit Leviticus 14 dat bij de genezing van een melaatse evenzo een periode van 7 dagen afzondering, quarantaine, in acht werd genomen. En daar gaat ze. Daar gaat ze. Mirjam. Moet je het me even voor je zien. Dan loopt ze door die paden door langs al die tenten. De mensen komen uit de tenten naar buiten en die zien er langs komen. Heel stil, heel stil. Mirjam met gebogen hoofd. Naar buiten, de lege plaats. Daar gaat ze. Maar dan eindigt die geschiedenis weer met zo'n prachtig woord. Weer zoiets subtiels. En het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Dus geen brandmerk, geen rancunes, te verdiende schuld. Nee, alsof ook het volk zelf door de zachtmoedigheid van Mozes was aangestoken. Eeuwen later neemt iemand, we weten niet wie, de pen op en schrijft een brief aan de Hebreeën. En in heel die brief verwijst hij naar het Oude Testament, om te beginnen naar Mozes. Trekt hij de lijn tussen Mozes en de Heer Jezus. Groot was Mozes, middelaar van het Oude Verbond. En toch zou het Oude Verbond ten einde gaan en liep het vast. Dat lag niet aan God, integendeel, maar het lag aan de mensen. Want altijd weer stak die geest van de opstand, van het dikke ik, zoals ze tegenwoordig zeggen, de kop op. Mensen die zichzelf naar voren dringen. Het liep vast. Hoeveel profeten God ook zond. Na eeuwen stilte zond God die ene. En kijk eens naar hem, zegt Hebreeën 3. Kijk nou eens even goed naar wie die is, de Heer Jezus. En zet ze eens naast elkaar. Mozes, de middelaar van het Oude Verbond. Vertrouwd in zijn huis. Hoeveel te meer is Jezus dat? En zijn huis zijn wij, de kerk. Mozes, God sprak van mond tot mond met hem. En Mozes aanschouwde iets van de gestalte van God. Hoeveel te meer geldt dat van Jezus? Ja, Jezus was in de gestalte Gods, Filippenzen 2. En waar Mozes met dat offerbloed van dieren het oude verbond bekrachtigde, zo is Jezus nog veel verder gegaan. En iedere keer als we avondmaal vieren, en ik hoop dat u het ook zo met elkaar viert, je geeft die beker door. En dat raakt je toch. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor velen vergoten wordt. Jezus is zelf het offerdier, het lam geworden. En zo ver ging hij, dat hij zelfs bij wijze van spreken die straf van Mirjam op zich heeft genomen. Want hij moest eruit. Hij moest buiten de legerplaats, zo eindigt ook die Hebreeënbrief. Hij moest buiten de legerplaats lijden. En daar heeft hij geleden om heel Gods volk met de Here voor de eeuwigheid te verzoenen. En moet je horen naar zijn gebed aan het kruis dat zoveel verder reikt dan Mozes' gebed voor Mirjam. Vader, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, die twee, Mozes en Jezus, die twee groten uit Oud en Nieuw Testament, laat nou van die twee gezegd worden, en dat is bij uitstek typerend voor deze twee, dat ze zachtmoedig zijn. Leert van mij, zegt de Heere Jezus, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Mag ik even vragen, jongelui? Heb je deze tekst ooit gelezen? Heb je alsjeblieft ooit gelezen? Maar even dat je door laten dringen wat hier gebeurt. Dit is de koning van het heelal. De vorst van de hemelse legioenen der engelen. Die zegt, leert van mij, want ik ben zachtmoedig. Dit is een koning die wel op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijdt. En dit is een koning die zijn opperkleed aflegt en bij die voeten van zijn discipelen knielt en dat begint te wassen. Ongehoord. Zachtmoedig. Nee, dat betekent helemaal niet passief, een doetje. Helemaal niet. Dat was de Heer Jezus helemaal niet. Want op dat tempelplein met die wisselaars, die tafeltjes, die gooide die ondersteboven en hij joeg ze weg. Maar toen ging het om de eer van zijn vader. En toch, zachtmoedig. Nederig van hart. Zo is hij. Zo is hij. Niet die drang om zich te profileren. De jacht naar meer en hoger om zich te laten gelden ten koste van anderen. Zachtmoedig. Dat is wel de wil en de drang om zich te verloochenen voor ons mensen. Weet u, zachtmoedig is hij. Dat betekent dat je echt bij hem tot rust mag komen. Machtig hoort, hè? Onrustig is ons hart, zo zei Augustinus. Nou, er is nog niks veranderd. Precies zo vandaag de dag. Moet je om je heen kijken. Nee, blijf maar dichter bij huis. Kijk maar naar je eigen hart. Onrustig. Zachtmoedig, kom bij mij en ik zal je rust geven voor je hart. Machtig. Bij hem hoef je niet bang te zijn voor steken onder water. Voor rancune en botheid en dubbele bodems. Hij is liefde, vriendelijkheid zonder agressie. Mildheid zonder venijn. En laat nou die heiland tegen ons zeggen, leert van mij. En slaat hier niemand mee over, tenminste, dat is een bijbelwoord, dat ons toch allemaal geldt. Zit niemand in de kerk vanmiddag of thuis die meeluistert en zegt, oh, ga niet over mij hoor. Ik ga wel over jou. Het gaat helemaal over jou. Leert van mij, jij ook, dat ik zachtmoedig ben. En nou begin ik die vraag aan het begin van de preek te begrijpen en te beantwoorden. Ja, ja. Geloven, dat heeft dus consequenties. Ook voor mijn karakter, voor mijn persoon, voor mijn optreden, voor mijn houding, mijn dagelijks leven. En niemand van ons kan zich verschuilen achter de redenatie. Sorry hoor, zo ben ik nou eenmaal, dat is mijn karakter, kan ik ook niks aan doen. Nee, nee. Want de weg van geloven betekent ook altijd bekering. En elke dag, zoals Paulus het ergens zegt, afsterven aan jezelf. Hé, dat is even andere taal dan de feel-good religion. He, een goed gevoel, fijn, blij. Mag er ook wezen hoor. Maar het evangelie gaat wel even een stuk dieper. Afsterven aan jezelf. En dat is nodig ook. Want als ik in de Bijbel mezelf bezie, de Bijbel is een soort spiegel, dan schrik ik. Dan zeg ik, och heden. Precies diezelfde geest van opstand, van rebellie, van dat dikke ik uit Numeri, dat zie ik ook bij mezelf. O God, wie ben ik voor uw aangezicht? Dat zit er al in vanaf het begin van de mensheid. Het goden gelijk willen zijn. Dat kwam ons te staan op het verlies van het paradijs. En dat is altijd zo gebleven. In het Oude Testament, in het Nieuwe. Moet je eens kijken als de Heer Jezus naar Jeruzalem gaat, wat die discipelen achter hem zeggen. Jezus, de zachtmoedigste, op weg om zichzelf compleet te geven, om de armste van alle mensen te worden. De minste van allemaal. Moet je horen waar zijn discipelen het over hebben. Ze zijn de ministersposten in zijn koninkrijk aan het verdelen. Ik ben de meester. Nee hoor, ik. Nou, daar heb je ten voeten uit. Zo zijn we nou. Dat is nou onze natuur. Koersen op jezelf. Op een vrome manier of op een minder vrome manier. Als ik er maar kom. Als de Heer Jezus tegen ons zegt, leert van mij. Dat doet hij twee dingen. Twee dingen. Ten eerste, hij stelt zichzelf ten voorbeeld. Ja, dat hoor je niet zo vaak in een gereformeerde preek, maar het is oerbijbels. Hij stelt zichzelf ten voorbeeld. Schrik ervan. Heere Jezus, u een voorbeeld voor mij. Ja, leert van mij. En voorbeelden hebben we allemaal nodig. Laat er een psycholoog opstaan in uw gemeente. Die kan het nog veel beter uitleggen. Zeker jongeren, in crisisjaren van hun leven, dat ze naar volwassenheid toegroeien, hebben diepe behoefte aan identificatiefiguren, voorbeelden, waar ze zich kunnen optrekken. En ja, die kunnen spiegelen. Nou, in heel veel films krijgen jullie van die voorbeelden, jongelui. Films kijken is absoluut populair. Ik hoor het alom. Mijn jongeren, mijn eigen kinderen, studenten, iedereen. Films kijken is helemaal in. Nou, moet je eens kijken wat je in die films op je afkrijgt. Alle mogelijke voorbeelden van mensen die het maken. Van mensen die de top halen. Van mensen die slim, zelfs gewelddadig zijn. De winners die de losers ver achter zich laten. Allemaal voorbeelden. Maar dat zijn wel voorbeelden die naar je toe komen vanuit een wereld van het jezelf poneren. De wereld van eindeloze conflict en machtsstrijd. Vergelijk het nou eens één moment met het voorbeeld van Mozes. En het voorbeeld van Jezus. Die woorden zacht, moedig, nederig van hart. Hoe is dat met jou? Maar ook een tweede. Want het gaat om meer dan alleen een voorbeeld. Wat de Heere Jezus zegt, dat wijst ons niet alleen de weg van hoe karaktertrekken en een houding bijgesteld moeten worden. Nee, het gaat nog veel dieper. Wat hij zegt, dat wijst ons vooral de weg van hoe dat hart van ons omgekeerd, veranderd moet worden. De weg van de bekering. Dat daar niet meer de geest van de zelfhandhaving, in wat voor kleding en camouflage hij zich ook in kan dekken, desnoods de gestalte van een fariseer. Niet meer die geest, maar die van de overgave aan hem. Want dat is toch, broeders en zusters, tenslotte geloven. En zo geef ik aan elkaar door. En aan de jongeren en aan de kinderen. Geloven in de Heere Jezus. Dat is uiteindelijk niet een kwestie van een denkkader hebben met bepaalde overtuigingen, met een bepaalde moraal, bepaalde inzichten, regels, normen, komt er allemaal bij kijken. Maar het gaat toch zoveel verder. Geloven, dat is dit. Dat ik een rankje ingeënt word in Jezus Christus, die wijnstok. En dat zijn kracht in mij moet overvloeien. Of ik ben een wis verderf bereid. Dat is nou geloven. Hij in het centrum van je leven komen. En dat gedrenkt worden in wie hij is. Zacht, moedig. Dat is nou typisch iets voor christenen. Jongelui, als je straks thuis bent, zal ik je aanraden, wil je even je laptop pakken, even een website opzoeken, waar je een x-aantal bijbelvertalingen naast elkaar kunt zetten. En je kunt ze zo vinden. Moet je een zoekterm intypen. Zachtmoedig. Of nederig. En je krijgt een groot aantal teksten uit de Bijbel op je af. In zowat elke brief in het Nieuwe Testament keert het weer. Bekleed u met zachtmoedigheid. Wandelt in zachtmoedigheid. Het is alsof de apostel ons zo schetsen. Dit is nou de rode draad in het huis van God, de kerk. Dit is nou typerend voor het leven in het huis van God. En tegelijk is dat ook een zaak die voortdurend aangevochten wordt. Dan maar heel nuchter zijn. Want er is in het geloofsleven helemaal niets als aansprekends. En al helemaal die zachtmoedigheid niet. Wat gaat er op dit punt ontzettend veel mis in de onderlinge verhoudingen? In het kerkelijk leven, in je eigen leven, in het leven van een gemeente als die van u, in ons kerkelijk leven tot op de vergadering van een generale synode toe, en dan helemaal in het leven met de Heere. Er is ook echt een strijd des geloofs. Die heeft nou hier alles mee van doen. Als de Heere Jezus dat zegt, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan betekent dat, om het met een moderne term te zeggen, een levenslang leren. En nooit uitgeleerd. Een leren met vallen en opstaan. Zo angstig vaak vallen en opstaan. Maar, waarin we niet alleen staan. Want ons is beloofd. Die grootste gave van allemaal. De Heilige Geest. Uitgestort op alle vlees. En laat nou een van de mooiste vruchten van de Heilige Geest zijn. Leest u het na in Galaten 5. Uitgerekend de zachtmoedigheid. Daar mogen we om bidden. Daar mogen we om vragen. En daar mogen we ook aan werken. Door Gods genade en in zijn kracht. Midden in deze wereld. Die niets op heeft met een koning die op een ezelsveulen rijdt. Met een koning aan een kruis. Dat is een wereld en een cultuur. Waarin wij aan alle kanten, als het een beetje kan, gehersenspoeld worden. Dat we toch vooral voor onszelf moeten opkomen. Ons eigen belang najagen. Anderen passeren. En als het een beetje kan, de wereld rondom je veroveren. Midden in die cultuur horen we opnieuw de stem van onze Heiland. Hij die ons zo weergaloos lief heeft en die tot ons zegt. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Broeders en zusters, wie op hem ziet en naar hem hoort, komt nooit beschaamd uit. Want hij is de zachtmoedigste van allen in de hemel en op de aarde. Amen. ik u voorgaan in dankgebed. Heren, getrouwe koning, lieve Vader in de Heer Jezus, wat is uw genade en liefde onpeilbaar, onmetelijk groot. U hebt omgezien naar ons mensen, die eeuw in, eeuw uit het presteren om u te vergeten in trots en hardnekkigheid, in ikzucht en in losbandigheid hun eigen weg verkiezen. Heren, hoe groot zijt gij. Wij danken u voor uw evangelie, dat ons wakker schudt uit de slaap van de zelfhandhaving. Wij danken u voor uw woord, dat de ballonnen lek prikt van wat wij aan waardevols zo voor onszelf denken te bemachtigen en vast te houden, waarmee we ons leven willen indekken en verzekeren. Wij danken u voor uw licht dat dwars door ons duister heen komt en dat ons raakt. Zo legt u uw woord op ons leven. Zo schrijft u uw naam op ons voorhoofd. Zo legt u het evangelie in ons hart. Heren, duizendmaal zij u daarvoor dank en eer. U zien we, Heere Jezus, de meerdere Mozes. U hebt alles gegeven. U bent zelf die weg gegaan, buiten de legerplaats. Een lam ten slachtoffer. Heren, wij bidden u dat we door de knieën gaan en zwichten voor dat evangelie. Verhindert u het ons om recht overeind te blijven met onze eigen dunken, ideeën en wensen, onze theorieën. Komt u daar doorheen, Heren, en laat ons u zien. Aanschouwt die hoge priester, leidsman en voleinder des geloofs. Doe ons u zien, Heere Jezus, dat ene nodige beide in het leven en in het uur van onze dood. Wij bidden u dat voor ons allemaal, oud en jong, voor de kinderen die in ons midden opgroeien, voor de jongelui die zich ontplooien met hun studie, met hun werk, die nog duizend kanten op kunnen met hun leven. Laten ze bij alle keuze die ze doen, Heren, door één ding gedragen worden. Die keuze voor u, waar u voor hen gekozen hebt. Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, zeer nabij, die ons hart omvormt, bindt aan de Heere Jezus, inent in die wijnstok. Heren, niets kunnen we zonder u, maar door u en uw genade vermogen we zoveel in dienst van uw rijk. Daar bidden we om, dat dat heerlijk evangelie van bevrijding en verlossing, van toekomst en vreugde, door ons beleefd mag worden en mag uitgaan naar buiten toe. Want zo wilt u ook via ons de wereld bereiken. En wij danken en prijzen u, Heren, dat dit evangelie, juist in onze dagen, we zien het voor onze ogen gebeuren, de uiteinden der aarde bereikt. Miljoenen harten opent voor u. Hoe lang het nog duurt, weten we niet, Heren. Maar uw komst is nabij. Wij bidden u, leer ons daar naartoe te leven. In zachtmoedigheid, nederigheid van hart. Ook soms in toorn, vanwege alle kwaad dat geschiet, waarmee de medemens vernederd en vertrapt wordt en uw heilige naam besmeurt. En toch zachtmoedig, u volgend, Heer Jezus, schuilend in uw rust. Dat bidden wij u voor ons. Allemaal, niemand uitgezonderd. Hoort u ons gebed. Leid ons leven door uw trouw. Vergeef ons onze schuld. En wees onze herder. Leid ons voort. In Jezus' naam. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld, waarna we als slotzang Psalm 138 zingen. Eerst vers 3 en dan eindigen met het loflied vers 1. dan u heen in de rust en de vrede van God. En draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u allemaal zijn vrede. Amen.